Goedenavond, luisteraars. Welkom, fijn dat u mee wilt luisteren. Vanavond gaan we verder met de meditaties van het boek van Wijlen Dominee van der End. Een kleine man van grote kracht. Vanavond is aan de beurt hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En dat gaat over de versen van Richteren 6, het eerste tot en met het tiende vers. Deze willen we ook nog voorlezen. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten, de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legenden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot daar gij komt te Gaza. En zij lieten geen leeftocht overig in Israël, nog klein vee, nog os, nog ezel. Want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kamelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere. En het geschiedde, als de kinderen Israëls tot den Heere riepen, ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was, tot de kinderen Israëls, die zeiden tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen, en u uit het diensthuis uitgevoerd, en ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren, en van de hand van allen die u drukten, en ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven, en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden, ik ben de Heere uw God, vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Tot zover de schriftlezing. God sprak dus tot de kinderen Israëls, door hen over te geven in de handen van de Midianieten enzovoort. Zo spreekt God nog door middel van de oordelen die vandaag nog over een land en volk komen. Het is als een weldaad te beschouwen wanneer de Heere nog spreken wil. Ook al is het door de oordelen heen, werd het maar meer opgemerkt. Maar dat is helaas uitzonderingen daargelaten ver te zoeken. God kan ook spreken door tegenslagen in ons persoonlijk leven. Ik weet niet wie of dit allemaal lezen zullen, want ons lezerspubliek is zeer gevarieerd. Doch er zullen erbij zijn die al heel vroeg in hun leven met tegenslagen in aanraking gekomen zijn, doordat ze met een wankele gezondheid door het leven moeten, of misschien hun hele leven al op hun bed hebben moeten doorbrengen. Denkt daar niet gering over. Men kan over al deze dingen gemakkelijk praten, zolang het ons niet raakt. Maar als men er zelf mee geconfronteerd wordt, dan wordt het heel anders. Ik denk verder aan zoveel anderen nog, die op de een of andere manier gebrekkig zijn. Het zij dat ze blind, doof of van het verstand beroofd zijn. Het is niet mogelijk om ieder zijn geval te noemen. Al is het dat men in de schat der gezondheid delen mag, dan kunnen er nog zoveel andere dingen zijn die ons leven neerdrukken. We gaan zo langzamerhand weer richting de examentijd. Mogelijk heb je het hele jaar hard gewerkt, maar je kunt het niet halen. Je blijft net onder de streep met het gevolg dat je zakt. Wat kan dat een klap zijn die dan toegebracht wordt? Een ander zit met een gebroken verloving. Alle idealen liggen dan aan de voeten van zo iemand in puin. En ieder kan hier verder zijn eigen geval wel invullen. Vragen kunnen dan naar boven komen. Het hart kan met opstand vervuld worden. Waarom moet dat nu allemaal zo? Waarom moet dit mij nu allemaal treffen? allemaal begrijpelijke reacties. En nu is er overal een sprake Gods in verborgen. De grote vraag is maar, verstaan we die ook? De meesten verstaan het helaas niet. Zij worden op de een of andere manier getroffen en gaan morrend door het leven of komen in de doffe berusting terecht. Er is nu eenmaal toch niets aan te doen. Ik zal het wel moeten dragen. Waarom mij dit alles overkomt, weet ik niet. Maar er is zoveel dat men niet weet en wat men ook wel nooit te weten zal komen. Men zoekt dan, om het leed wat te verzachten, zijn toevlucht tot de verstrooiing. Men verslijt zijn leven bij de radio of tv. En derde doet het weer op een andere manier. Doch maar weinigen komen ertoe om dit op te merken, dat de hand des Heren tegen hen uitgegaan is. En toch zijn er die ook. Ik ken ze in mijn leven. En misschien zijn er ook wel onder mijn jonge lezers en ook onder de ouderen die daar weet van hebben. Zij verstaan wat het zeggen wil. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Nee, dat deed hij nu niet, omdat hij lust tot plagen had, maar alleen omdat men met al zijn zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden zou. Men komt dan op de knieën terecht. Men gaat er dan iets van zien dat alle ellende zijn oorzaak vindt in de zonde. Het wordt dan een wonder dat het nog niet veel erger is, want men heeft de dood verdiend. Dat staat immers in de Bijbel. Die ziel die zondig moet sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat gaat men dan geloven, omdat het in de Bijbel staat, omdat God het zegt. Over geloven gesproken, tegenwoordig zijn er nogal wat bewegingen aan de gang. Van die jeugdbewegingen, men zegt dat men daar vol des geloofs is, dat men het daar gevonden heeft. Men prijst en looft de Here. Men is verlost, men is gelukkig. Men kan alleen diegene maar beklagen die er zo lang over moeten doen om tot het geloof te komen. Ze hebben het zomaar gegrepen. Ik weet natuurlijk niet of dit allemaal waar is. Ik kan in iemands hart niet kijken. Ik kan er ook niet over oordelen. Daar is er één die ons allen onfeilbaar kent. Wel is het algemeen bekend dat er veel bedrog is in het leven. Denk aan Jacob. Hij was op een wildbraad uitgegaan. Hij had het spoedig gevonden. Hij kwam er mee bij zijn vader, die zich er ook al over verwonderde, dat zijn zoon het zo gauw gevonden had. Hij vroeg hem daarom, hoe is dit, dat gij het zo haastig gevonden hebt, mijn zoon? En wat zei de Jacob? Dat mocht toch wel het einde van alle tegenspraak zijn, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Dat was krachtige taal. De Heere werd er zelfs bij ingeschakeld. Maar het was bedrog. Ik geloof dat er in deze bewegingen veel zielsbedrog plaats heeft. Men is zo gauw klaar. Men is ineens bekeerd. Dat men om der zonden wil sterven moet, daar hoor je niet van. Hoe in het leven van de zodanige Christus tot zijn recht komt, blijft een vage aangelegenheid. Dat hij door de Heilige Geest toegepast is aan het hart, is een onbegrepen zaak. Dat heet ouderwets. Men heeft het zomaar gegrepen. Dat men zich ook vergrijpen kan, komt in het hoofd niet op. Men gaat dan op pad met een gestolen Jezus, zoals de ouderen het wel eens zeiden. En ik geloof dat ze ten dele wel eens gelijk konden hebben. Opmerkelijk is ook dat al die bewegingen na langere of korte tijd weer verdwijnen, even snel als dat ze opgekomen zijn. Een bewijs dat ze niet uit God zijn, want wat de Heere werkt, dat blijft. Ik hoop ten deze onze jonge mensen gewaarschuwd te hebben. Te meer, daar mij door een bezorgde moeder gevraagd werd, daar zo mogelijk ook eens aandacht aan te schenken. Bij deze dan. Die waarlijk tot geloof gebracht wordt, is daar aanstonds niet mee klaar. Hij ziet dat hij het oordeel heeft verdiend. dat van alle kanten op hem en haar aankomt. Dit brengt in de nood, niet alleen natuurlijke nood, maar geestelijke nood, zielennood. God wil dan vaak de natuurlijke nood voor gebruiken om de mens, ook de jonge mens, zijn geestelijke nood te leren kennen. Men gaat dan uit de nood roepen tot God. Zo kom ik in de Bijbelse lijn, ook in de lijn van de geschiedenis die we bezig zijn te overdenken. Want ik lees in Richteren 6 vers 7. En het geschiedde, als de kinderen Israëls tot de Heere riepen uit oorzaak der Midianieten. De Midianieten enzovoort waren dus de oorzaak dat de kinderen Israëls tot de Heere gingen roepen. Gods slaande hand, de Midianieten, had doel getroffen. Als God de slagen heiligt die hij in ons leven toebrengt, dan treffen ze doel. Dan komen we in de laagte, in de diepte terecht, om uit de diepte van ellende te gaan roepen met mond en hart tot God, die alleen heil kan zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Men wordt dan een smekeling aan de troon van Gods genade. Het woord troon doet ons denken aan de zetel van een opperste soeverein. Nu, dat is God in de meest verheven zin van het woord. Hij is de allerhoogste majesteit, die als de koning der koningen en als de Heere der Heeren op zijn troon gezeten is. En hij is een genadig Heere. Hij wil vanaf zijn hoge troon aan arme zondaars genade bewijzen. Daar dit vanaf zijn troon geschiet, wordt zijn troon een genadetroon genoemd. Dat vanaf die troon aan een arme zondaar genade verleend wordt, is niet zonder betekenis. Stel je voor, als de koningin een woord zou spreken vanaf haar troon, dan is dit een woord van dezelfde koningin die ook wel eens woorden spreekt als ze zo als landsmoeder door het land gaat. En ze spreekt dan misschien dezelfde woorden, maar als ze vanaf de troon gesproken worden, dan geeft dit aan haar woorden nog meer gezag, autoriteit, inhoud, geloofwaardigheid. Dit is natuurlijk maar een beeld, want waarmede zouden we de Heere vergelijken? Maar er zit, dacht ik, toch wel wat in. Denk er maar eens over na. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat zijn die wegen, waarlangs een arme, alles verbeurd hebben zondaar, in een verzoende betrekking met God komt. Wat is het groot als men met genade bedeeld mag worden? Je krijgt dit dan uit des Heeren eigen mond te vernemen, door middel van zijn woord en geest. Hebben jullie daar al weet van? De kinderen Israëls riepen tot de Heere, uit oorzaak van de Midianieten. God gebruikt vaak de natuurlijke nood om de mens zijn geestelijke nood te leren kennen. Niet altijd is dit echter het geval, want er is veel natuurlijke nood die de mens wel doet roepen, zonder dat hij ooit zijn geestelijke nood leert verstaan. Dat moeten wij niet vergeten. Alle roepen heeft daarom nog niet de zaligheid tot gevolg. De Bijbel levert daar verschillende voorbeelden van. Ik denk bijvoorbeeld aan die 10 melaatsen. Deze mensen verkeerden allemaal in nood. Ze riepen allemaal tot de Heere. Ze werden allemaal verhoord ook. Toch, er was er maar 1 van de 10 die erdoor aan de voeten van de Heer Jezus kwam. De anderen hadden allemaal aan de natuurlijke uitredding genoeg. Zo zijn er helaas nog velen. Zij verkeren in allerhande ellendige omstandigheden. Zij roepen tot God en God hoort, tot betoning van zijn langmoedigheid en goede tierenheid. Hij geeft de gewenste genezing, of wat men ook van hem zou mogen begeren. Doch men vervolgt daarna weer zijn oude weg. Dat is natuurlijk zeer gevaarlijk, want dan heb je ervaren dat de Heere zich met je wilde bemoeien, maar je wilde verder niet meer met de Heere van doen hebben. Dergelijke gebeurtenissen zijn helaas meer regel dan uitzondering. Ik zou zeggen, laat een ieder zijn eigen leven eens nagaan of dit bij hem mogelijk ook het geval is. Want het kan wezen dat men van vele uitreddingen spreken kan in zijn leven, en dat men nog eeuwig buiten de hemel zou moeten blijven. Men heeft dan een wondergeloof, en dat is, wanneer het daarbij blijft, nog steeds niet zaligmakend. De kinderen Israëls riepen tot de Heere, en de Heere hoorde. Niet dat zij nu aanstonds verlost werden, o nee. Zij moesten eerst nog bij de oorzaak van hun natuurlijke nood bepaald worden. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. De oorzaak van alle ellende is altijd in de zonde te zoeken. Daar moest het bij de kinderen Israëls ook terechtkomen. Daar moet het bij ons ook terechtkomen. Vergeet dat nooit, jongens en meisjes. Want dit is een punt waar men vandaag maar graag aan voorbij gaat. Op de zonde moet je niet te veel meer gewezen worden. Als je dat nog doet, dan word je al gauw ingedeeld bij de kwaadsprekende profeten. Nu, het zij dan zo, ik word liever tot dat soort gerekend dan tot dat andere, dat alleen maar spreekt van vrede, vrede en geen gevaar. Dat is wel gesproken naar het verdorven bestaan van de mens, maar niet naar het hart van Jeruzalem. Want dat wil toch altijd nog eerlijk behandeld worden. Ik hoop dat jullie ook tot diegenen behoren die eerlijk behandeld willen worden. Maar denk er dan wel om dat dit echt niet meevalt. Ik ontmoet wel mensen die zeggen, dominee, behandel u mij alsjeblieft maar eerlijk. Terwijl ik dan eerlijk voor mezelf denk, als we dan maar geen ruzie krijgen. Want de praktijk leert dat er niets zo moeilijk is dan om eerlijk te zijn. Eerlijk zijn is iemand zonder aanzien des persoons de waarheid zeggen en op zijn fouten wijzen, hem zo nodig veroordelen. En wie is er van gediend om zich de waarheid te laten zeggen? Laatst maakte ik nog zoiets mee toen ik een onbekende vrouw ontmoette. Na een inleidend gesprek zeide zij dat ik haar niet kende. Ik zeide van, een beetje wel. Ze zei, wie ben ik dan? Ik heb haar toen de waarheid gezegd. Niet zo hard als het mogelijk bij jullie overkomt, maar het kwam dan toch hierop neer dat ze een ondeugdelijke vrouw was. Zij vroeg hoe ik dat wist. Ik heb haar dit toen aangetoond uit het woord van God. Doch ze gaf al gauw blijk ervan helemaal niet van gediend te zijn, dat ik verder met haar sprak. Ze had liever met haar eigen dominee te doen. Die dacht er wat makkelijker over. Een mens wil maar graag de breuk op het lichtst genezen zien. Doch jullie kennen het spreekwoord, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wanneer men echter door de Heere behandeld wordt, gaat het alzo niet toe. Let maar op onze geschiedenis. Tot dat roepende volk wordt een profeet gezonden. Zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. En die zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot u lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont. Maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Vers 8 tot en met 10. Deze profeet was een man zonder naam. Maar God wilde hem gebruiken om Israël haar zonde bekend te maken. Daar zit ook lering in. Waar kunnen we al geen lering uittrekken, als we maar op leren merken? Ten deze zou ik jullie ook allemaal wel willen zeggen, komt, wilt op des Heere daden merken. Hij gebruikt nog mannen zonder naam, dominees die niet beroemd zijn, die in het land geen naam hebben. Het gaat ook niet over de naam van een dienaar. Het gaat altijd over de naam des Heeren. Dat is de hoofdzaak. Daar moet ik op bedacht zijn en jullie ook. Zijn naam alleen moet eeuwig eer ontvangen. Het bekendmaken van de zonde geschiet op een tactische manier. eerst worden de weldaden het volk voorgehouden, waar ze in hadden mogen delen. Dat waren verbondsweldaden, maar ze waren met alle weldaden van de weldoener afgegaan. Ondanks dat hij na alle weldaden gezegd had: ik ben de Heere uw God, vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, hadden zij het toch gedaan. Ze hadden alle waarschuwingen tot hun bestwil hun gegeven in de wind geslagen. Ze hadden daarmee de Heer als het ware op het aangezicht geslagen. En werd aan de weet gebracht dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hadden. Ze hadden goed met kwaad vergolden, terwijl de Heere niets anders deed dan kwaad met goed vergelden. En dat al zoveel jaren. En na zoveel jaren met Gods slaande hand bezocht te zijn geweest, want de Midianieten heersten al 7 jaar over hen, waren zij nog niet tot het inzicht gekomen hoe snood hun leven was tegenover God. Wat is een mens toch hardleers, hard en verhard, als God hem niet verbreekt? Wat hebben wij, jongens en meisjes, toch met een goeddoend God te doen? Hebben jullie daar wel eens bij stilgestaan? Hoeveel weldaden heeft hij jullie niet gegeven? Denk er eens aan, dat je gedoopt bent, dat je bij het woord van God opgevoed bent, dat je gezegd is 1000 maal en meer wat God van je vraagt, waar hij recht op heeft, namelijk dat je je leven in zijn dienst zou besteden. En is dat nu gebeurd? Of zijn jullie ook de mond des Heeren wederspannig geweest? Dat is de mens van nature eigen. Hij staat op tegen God en zijn gebod. En hoe lang heeft God nu jullie al kwaad voor God vergolden? Jullie? Ach, zo ben ik ook van nature. Doe niet anders dan kwaad. En God doet niet anders dan goed. Dit komt omdat wij kwaad zijn. En omdat God goed is. Dit brengt mij tot deze sluitrede. Dat God goed is voor slechte mensen. Heb je het ooit gehoord? Zo is nu de Heere, goed en goeddoende. En zo ben ik, kwaad en kwaaddoende. Als daar de ogen voor opengaan, wie kan dan nog recht overeind blijven staan? Wel, de Farizeeër, want die is zich van geen kwaad bewust, maar niet de tollenaar, die met zichzelf is bekendgemaakt. Die kan niet anders doen dan na ontdekking van de schuld zijn rechter om genade bidden. O God, wees mij zonder genadig. Wie zo bidt, waarlijk bidt, die wordt verhoord, jongelui, zo waarlijk als er een God in de hemel is. Want, en laat ik daar voor ditmaal mee besluiten, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeekstem horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebeen. God is wel rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. Hebben jullie er bevinding van? De hartelijke groeten en tot de volgende keer, jullie alle vriend. Tot zover dit gedeelte. De Heer geeft nog een goede overdenking van dit woord. Hij zegen het nog. Fijne avond verder.